Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Wat kan ik wel podcast. Deze aflevering is een burn-out special. Dus deze aflevering is voor jou als jij twijfelt of dat je het hebt, of wanneer je je recentelijk hebt ziek gemeld en nu thuis zit en het allemaal nog heel onwerkelijk en onwennig vindt. Misschien heb jij zelf geen burn-out klachten, maar ken je wel iemand? Stuur dan deze podcast alsjeblieft door. Als jij geen burn-out hebt, dan zijn er voor jou andere podcastafleveringen waarbij ik je leer hoe jij je droomleven kan opbouwen met behulp van zelfcoaching. Ik leer je de stappen en hoe je het kan toepassen op jouw leven. Maar vandaag dus de burn-out special, waarin ik vertel over de 10 dingen waar ik veel last van heb gehad en ik leg je uit hoe ik ermee om ben gegaan. Ben je er klaar voor? Hier komt aflevering 2 van de burn-out special. Van deze 10 dingen had ik veel last en ik leg je uit hoe ik ermee ben omgegaan. De eerste weken van mijn burn-out voelde ik me behoorlijk verloren. Ja, ik stond nog altijd helemaal aan en stijf van de stress. Ik schaamde me echt zo erg en ik maakte me ontzettend zorgen over mijn toekomst. Ik was serieus bang dat ik met mijn kinderen op straat zou komen te staan en ons huis zou verliezen. Ik sliep heel erg slecht en ik voelde me echt aan einde raad. En ik vond hier en daar vond ik wel wat informatie over burn-out, maar die eerste weken tastte ik echt behoorlijk in het duister. Er is natuurlijk een wachtlijst voor therapeuten en ja, je ontvangt eigenlijk van niemand een gidsje of zo of een boekje met uitleg over burn-out. En ik had er eigenlijk best wel behoefte aan. Dus daarom deze burn-out special. Speciaal voor jou, omdat informatie soms echt helpt. Het kan echt heel veel rust geven. Dus ik hoop dat je er heel veel aan hebt. Nou, om te beginnen wil ik je verwijzen naar de podcast nummer 1 in de burn-out special. Want hier leg ik uit door welke patronen jij nu in een burn-out zit. En ik geef je de belangrijkste tips die je nu gelijk kunt gaan toepassen om je iets beter te gaan voelen, hoe je beter kan ontspannen. En ik leg je ook uit waarom je vastzit in een survival patroon en wat je hieraan kan doen. Dus ik geef tips hoe je daaruit kan komen. Dus ja, ik raad je echt aan om in ieder geval na deze podcast ook die te beluisteren. Dan nu de 10 dingen waar ik ofwel veel last van had en hoe ik dat heb opgelost, en dingen die me juist enorm geholpen hebben, wat je misschien niet zou verwachten. Nou, nummer 1 is voeding. Ik had altijd wel veel interesse in voeding en in lekker eten. En ik heb ook wel een periode bijvoorbeeld dat ik vegan ben geweest en vegetarisch. En ik eet al heel lang zoveel mogelijk biologisch. Maar ik heb ook al heel erg lang last van migraineklachten, maandelijks al. Ja, eigenlijk sinds de geboorte van mijn zoon heb ik dat maandelijks. En daarvoor had ik het ook wel, maar gewoon een paar keer per jaar was het niet zo problematisch. En eigenlijk door die migraine had ik echt al, ja, heb ik eigenlijk alles wel al geprobeerd. Ik kan het allemaal zo gek niet noemen. Maar ik had ook al vaak gelezen over glutenvrij en de werking van gluten op migraine. Maar ik had me daar echt nooit toe kunnen zetten, omdat ik gewoon simpelweg echt gek ben op alles waar gluten in zit. En ik kon me een leven zonder stokbrood en zo. Ja, en croissantjes, dat kon ik me gewoon echt niet indenken. Een leven zonder pasta. Maar toen ik eenmaal in die burn-out zat en dat ik voelde van oké, ik lig er nou helemaal af. Want de migraine speelde mij toen ook weer heel erg op. Toen had ik echt zoiets van oké, het is gewoon, nu ga ik er gewoon helemaal voor. En ja, bovendien werkte het voor mij heel erg fijn. Want ik ben gewoon niet iemand die makkelijk passief kan zijn. Dus ik zelfs in een burn-out had ik het nodig om me ergens op te kunnen focussen en iets te kunnen doen of me ergens in te kunnen verdiepen. En voeding was voor mij een hele prettige vorm, omdat het helemaal ging en gaat over genezing. En het is een hele positieve, opbouwende vibe. En bovendien was het iets waar ik me zowel geestelijk in kon verdiepen, maar ook lichamelijk had ik er heel veel aan, want ja, ik moest dan die voeding gaan maken en kopen. En natuurlijk, ja, ik ging echt super gezond eten. Dus ik ben eerst begonnen met het medical medium dieet. En nou ja, alle gluten eruit. Ik had geen mais meer, geen soja, geen eieren, geen zuivel, geen suiker. En nou ja, dat is volgens mij zo'n beetje wat lijstje. En heel veel dingen wel. Dus ik begon iedere dag met een halve liter selderijsap. En ik dronk smoothies en salades. En nou ja, dus mijn hele dag stond op een gegeven moment, in die eerste weken of die eerste maanden, helemaal in het teken van die voeding. En ik had er, ja, ik ging erover lezen. Ik ging er filmpjes over kijken. Ik ging mensen volgen die daarmee bezig waren. En dat was allemaal heel erg opbouwend. En ik vond het gewoon heel erg prettig. En ja, het werd echt een prioriteit. En daarmee heb ik eerlijk gezegd ook geleerd. Ik denk dat dat de eerste stap was waarin ik mezelf en mijn welzijn als prioriteit bovenaan ging zetten. Want nu werd mijn voeding en dat ik dat op tijd kon doen en dat ik op tijd opstond daarvoor. En nou ja, alles wat erbij kan kijken, dat werd een leidende, ja, de leidende draad door mijn dag heen. En daarmee heb ik mezelf onbewust geleerd om mezelf en mijn welzijn op één te zetten. Nou, wat daarnaast ook nog belangrijk is qua voeding, wat ik eerst helemaal niet zo wist. En ik denk dat de meesten van jullie dat niet weten, maar wat wel een hele belangrijke rol speelt, is dat voeding heel veel stressfactoren af kan geven en eigenlijk ook het gebrek aan voeding. Dus bijvoorbeeld intermittent fasting, dat is nu, dat doen heel veel mensen en dat heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen, maar het heeft ook heel veel nadelen waar de meeste mensen niet zo bekend mee zijn. Dus als jij probeert af te vallen en je hebt voor jezelf bepaald dat je pas om 12 uur 's ochtends of zo mag gaan eten, en terwijl je eigenlijk al vanaf 10 uur of 9 uur honger hebt, dan schiet je lichaam wel degelijk in de stress al die tijd. En echt een flinke stress, waarbij er echt stresshormonen worden vrijgegeven die in je systeem komen. En die een directe invloed hebben op je hele nervous system, op je zenuwstelsel. En dat was iets waar ik me niet goed bewust van was, op welke prikkels daar allemaal uit vrijkwamen. Maar bijvoorbeeld ook van natuurlijk te veel koffie of van die sugar spikes, weet je wel. Het zijn allemaal dingen die je zenuwstelsel prikkelen. En dus ik besloot me daar heel erg in te verdiepen om te kijken van, oké, wat kan ik ervoor doen om mijn hele lijf op alle vlakken zo gezond mogelijk te maken en zo ontspannen mogelijk. Dus nou ja, als jij interesse hebt in voeding, dan is dat er misschien eentje die voor jou ook interessant zou kunnen zijn. Overigens gelijk een disclaimer. Wat natuurlijk voor mij gewerkt heeft, dat wil niet zeggen dat het voor jou ook moet werken, zal gaan werken, dat je precies hetzelfde moet doen als ik. Echt helemaal niet, want ieder mens is zo verschillend. En dat ga je zo nog wel horen als ik de rest van mijn lijstje voorlees. Zie het als inspiratie, zie het meer als van, oh, het kan in heel onverwachte dingen zitten. En vooraf, kijk, toen ik me op voeding ging focussen, ik deed het uit pure wanhoop. En want ik werd helemaal gek van die migraines. Ik lachte af door die burn-out, maar ik lachte er ook echt gigantisch af voor die migraines. Of door die migraines. En ik was echt gewoon ten einde raad. En ik was zo ten einde raad dat ik er nu aan toe was om er gewoon alles voor te doen. En dus ook mijn hele voeding om te gooien. En op dat moment dat ik ermee startte, wist ik niet wat een grote impact het op mijn leven zou hebben qua voor mezelf zorgen en mezelf op één gaan zetten. Dus dat ik mezelf tot prioriteit ging maken. Daar had ik toen nog helemaal geen idee van. Dus als je iets voelt waarvan het opbouwend voelt en dat het je interesseert en dat het iets positiefs toevoegt, ik zou zeggen, ga ervoor en dan zie je daarna wel waar het toe leidt. Dat hoef je van tevoren allemaal niet te weten. Oké, punt 2. Ik ging een beetje diep op punt 1. Nu punt 2. Kijk, toen ik er toch helemaal af lag, besloot ik meteen om alle pijntjes aan te gaan pakken. Dus wat ik al zei, hè, ik had heel veel last van migraines en van nekpijn. Nou, ik had natuurlijk die gekneusde ribben, maar daar kan je verder niet zo heel veel aan doen. Maar ik had wel het idee dat ik door die klap, want ik had die gekneusde ribben doordat ik gevallen was, had ik wel het idee dat er ook in mijn ruggenwervel dingen niet goed zaten. En Nou ja, ik had zoiets van, ik had wel vaker dingen laten doen al, maar dan lag ik er altijd ook gelijk weer helemaal af. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, als ik dan naar de osteo ging, dan had ik gelijk weer migraine daarna. En dan had ik gelijk een paar dagen last. En dat paste gewoon voorheen niet in mijn leven. Dus ik deed dat soort dingen eigenlijk zo min mogelijk. Maar nu dat ik er toch echt helemaal af lag, had ik zoiets van, nou weet je wat, dan gaan we dit ook weer aanpakken. Dat heeft me overigens wel echt heel veel geld gekost, omdat het meeste daarvan natuurlijk niet vergoed werd. Maar het was wel echt voor mij heel erg prettig. Want zoals gezegd, ik vond het heel erg moeilijk en ik vind het nog steeds heel erg moeilijk om passief te zijn. Het is voor mij echt een onmogelijke opdracht. Dus mij zeggen van ja, je moet gewoon gaan liggen en niks doen. Dat kan ik gewoon niet. Dus ik kan wel liggen en ik kan wel ontspannen. Maar niet een hele dag. Ik moet wel dingen hebben om naartoe te werken of me in te verdiepen of dat ik een vorm van ontwikkeling voel of dat het toch een beetje nuttig voelt. En dan zie je me weer, want daar gaat het in mijn eerste podcast over, daar zit ook een soort van verslaving achter in. Hè? Van kan je wel helemaal accepteren als je een hele dag niet nuttig bezig bent? Ja, ik vind dat dus lastig. En toen heb ik dus besloten van ik mag wel wat dingen doen, maar dan alleen als het bijdraagt aan mijn welzijn, als het bijdraagt aan mijn ontspanning, als het bijdraagt aan mijn gezondheid, dus als het duurzaam is. Als dat het is, en als ik er ontspannen word van dat ik het doe en dat ik erover nadenk, dan mag het wel. Dus voor mij was op die manier aan mijn lichaam werken heel erg prettig. Nou ja, ik heb verschillende mensen in die tijd bezocht. En eigenlijk hetgeen wat mij het meeste geholpen heeft, dat was de fysiotherapeut, iemand in Rotterdam, die gespecialiseerd was in trauma en stressreacties in het lijf. En ik vond hem echt ontzettend prettig. En ik ben er een paar keer naartoe geweest en hij hielp mij gewoon door te checken van het zit allemaal echt goed. Ik kan geen ontstekingen vinden, je wervels zitten allemaal goed. En dat was heel vreemd, want ik had wel echt heel erg veel pijn. Maar hij had er ook ervaring mee en dan praten we daarover. En ondertussen masseerde hij mij of deed hij kleine correcties. En hij stelde mij vooral heel erg gerust. Ik vond het echt heel prettig. Nummer 3. Ik heb heel veel baat gehad bij therapie. Ik ben eigenlijk niet zo fan van therapie. Maar gedurende die burn-out heb ik er echt ontzettend veel baat bij gehad. En het is dankzij die therapeuten dat ik achterkwam dat het goed was voor mij om EMDR te gaan doen. En dat kwam ook voort uit toch dat ik wat trauma's had. Maar daar ga ik zo nog wat verder over trauma's. Maar goed, ik vond die therapie, die was echt noodzakelijk. Ik hoop ook dat jij een fijn iemand vindt. Maar op een gegeven moment wilde ik ook echt weer stoppen met de therapie. Want ik hou gewoon meer van coaching. En het verschil voor mij tussen therapie en coaching is dat in therapie focus je heel erg op het probleem. En dat is soms ook echt nodig. Hè? Dus dat wil ik vooral even heel duidelijk maken. Soms, en zeker als je net in die burn-out zit. En als je trauma hebt van vroeger. En als je moeilijke dingen hebt meegemaakt. Dan is therapie is echt nodig. Maar op een gegeven moment wil ik heel graag weer opbouwend te werk gaan. En waar je bij therapie heel erg bij blijft kijken van wat is het probleem? En dan focus je op het probleem. Met coaching leer je heel erg hoe je weer kan gaan opbouwen. Hoe jij zelf dingen kunt gaan veranderen. Hoe jij jezelf kan gaan helpen om het droomleven op te bouwen wat je eigenlijk wil. Dat is ook het bedrijf wat ik uiteindelijk ben gestart. Nou ja, ik zat een paar maanden in mijn burn-out. En ik was al goed aan het rusten en zo. De burn-out was nog echt niet over hoor. Maar ik voelde al wel vooruitgang. En ik had de therapie was ik aan het doen met best wel wat EMDR-sessies. En toen voelde ik op een gegeven moment dat ik weer dat ik meer richting de coaching wilde gaan. Ik had daarvoor al veel met coaching gedaan. Ik wilde me eigenlijk al heel lang geleden omscholen tot coach. Want ik was op dat moment werkzaam als marketing professional. En ondanks dat ik marketing echt super tof vind. En dat past ook echt heel goed bij me. Voelde ik ook dat het tijd was voor een carrière switch. En dat voelde ik al heel erg lang. Alleen, alleenstaand moeder ben ik. met 2 kids en een koophuis. Gewoon niet heel flexibel. Ik had al wel geprobeerd om een carrière switch te maken, maar het was me gewoon niet gelukt. En onder andere dat had ook geleid tot de burn-out. Anyway, lang verhaal kort. Tijdens die therapie had ik dus al door van ja, ik wil meer richting coaching. Nou is coaching meestal niet vergoed. En kon ik de coaches waar ik mee wilde werken, kon ik eigenlijk niet betalen. Maar ik zag wel dat de oppercoach, zeg maar de vrouw die ik echt heel geweldig vond, een Amerikaanse vrouw is dat, dat zij een opleiding gaf om coach te worden. En toen had ik echt zoiets van ja, maar dat is hem dan gewoon. Dan is dat wat ik moet gaan doen. Want dan had ik 2 vliegen in 1 klap namelijk. Dan kon ik mezelf gaan coachen. Tijdens de opleiding zou je de hele tijd gecoacht worden. Je zou jezelf leren coachen. En je leerde en je coachte je classmates, zeg maar. En bovendien, dus behalve dat ik mezelf helemaal zou coachen en gecoacht zou worden, zou ik daarmee tevens gelijk mijn carrière switch kunnen maken. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik geld bij elkaar gesprokkeld. En ik ben die coachopleiding gaan doen. Nou, dat was een coachopleiding in Amerika. Ik deed dat online. En met wekelijkse sessies, waarin we wekelijkse videolessen kregen. En wekelijkse live sessies. En waarbij we ook wekelijks dan, we zaten met z'n 10 in een groep. En dan gingen we elkaar die ja, per week meerdere keren coachen. Dus toen bestond mijn hele leven, of tenminste niet mijn hele leven, want ik had gewoon mijn kids. Maar mijn hele bestaan in mijn hoofd in ieder geval bestond uit coachen. Dus ik ging helemaal door de mangel, maar op een manier die voor mij persoonlijk heel erg fijn gewerkt heeft. En ik heb daarin zoveel dingen kunnen opruimen in mezelf en kunnen onderzoeken en kunnen uitvinden. Vooral in combinatie ook met de traumatherapie kon ik op een gegeven moment heel duidelijk zien van nou ja, hier kan ik op coachen. Dat stukje moet ik met de traumatherapie gaan behandelen. En uiteindelijk heeft de coaching er echt voor geleid dat ik ja, mijn hele leven heb kunnen transformeren. En dat ik me nu echt heel erg gelukkig voel met wie ik ben en waar ik ben in mijn leven en waar ik naartoe kan gaan. Dus ik heb weer echt helemaal het gevoel dat ik mijn droomleven aan het opbouwen ben. En die transformatie is echt gekomen dankzij het coachen. Wil je daar trouwens meer over weten, dan heb ik een link naar mijn e-book, waarin ik heel veel deel over de ontspanning, uit het traumaverhaal komen, uit de survivalstand komen en waarin ik je alle basics leer van een self-coaching manier die ik geef. Die vind je in de link in de show notes. Dan kan je het e-book gratis downloaden. Door naar punt 4. Nou, wat ik net al zei, hè? Ik had veel baat bij die therapie en dat kwam eigenlijk omdat ik dankzij die therapeuten achterkwam dat ik toch best wel wat trauma met me mee torste, zeg maar. En kijk, en achteraf gezien heb ik zoiets van, hoe kan het nou dat ik dat niet echt wist? En dat is eigenlijk waarom ik het wil bespreken, omdat ten eerste is trauma natuurlijk een heel beladen woord. En in een hoop gevallen is trauma ook echt heel erg beladen. En ik denk, eigenlijk wil ik het woord ook een beetje ontleden en dat er misschien wel 2 vormen zijn. Dus je hebt echt trauma van heel verschrikkelijke dingen die je hebt meegemaakt en die je gewoon destijds niet kon verwerken. En dan is er nog het trauma waarin je van dingen die misschien helemaal niet zo ontzettend verschrikkelijk waren, die misschien heb je wel gewoon een hele fijne jeugd gehad, maar heb je alsnog wel dingen meegemaakt of dingen geobserveerd of dingen ervaren op een manier die niet zo bedoeld waren, maar ja, die je toch niet hebt kunnen verwerken. En op basis daarvan maakt je systeem patronen aan om je veilig te houden eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat je bepaalde dingen niet meer hoeft te ervaren. Nou ja, in mijn geval was er sprake van ja, toch wel verschillende soorten trauma's. En ja, wat ik al zei, ik wist wel dat ik het een en ander had meegemaakt in mijn jeugd. Want ja, ik bedoel, ja, ik was er zelf bij. Maar ik wist niet zo goed of dat het nou wel op die manier bestempeld moest worden. Ik wilde eigenlijk ook dat hele stempel niet. Ik vind nog steeds trauma best wel een lastig woord. Want ik denk altijd van ja, er zijn zoveel ergere dingen aan de hand. Er zijn mensen die zulke verschrikkelijke dingen meemaken. En ik vind dat dat woord trauma, dat is dan voor hun bedoeld en niet voor mij. En tegelijkertijd, tegelijkertijd heb ik wel degelijk dingen meegemaakt die ik niet heb kunnen verwerken, die in mijn lichaam zijn geslagen, waardoor ik al heel lang met lichamelijke klachten loop. En dat mijn hele zenuwstelsel of mijn hele lijf eigenlijk in een survivalstand staat. Dus ja, er was wel degelijk wat aan de hand. En ik kwam daar pas met die therapie achter, terwijl ik toch al de afgelopen 20 jaar heel erg veel met mindfulness en yoga en allemaal dat soort dingen bezig was. Nou, waarom vertel ik dit aan jou? Omdat het voor jou interessant kan zijn om hier eens over na te gaan denken. Als je zodra je eigenlijk in therapie kan, dan zal dit sowieso aan de orde komen. Maar het is interessant om er nu alvast eens over na te gaan denken, zonder dat je heel diep hoeft te gaan, zonder dat je helemaal ellende moet gaan opzoeken. Echt totaal niet juist. Maar ga eens voor jezelf na van wat waren eigenlijk de dingen van vroeger die je lastig vond? Of zijn er de afgelopen jaren, misschien wel in je volwassen leven, dingen gebeurd waar je heel veel moeite mee hebt gehad en die je eigenlijk niet hebt kunnen verwerken? Dan hoef je daar nu nog niks mee te doen. Dat mag je bewaren totdat je dadelijk in therapie gaat of zodra je met een coach gaat werken. Maar wat ik heb gemerkt tijdens mijn burn-out, dat hoe meer ik begreep waarom mijn lijf zo totaal overspannen was geraakt, hoe meer rust ik erin vond, hoe meer ik kon inzien van, oh ja, ja natuurlijk, dat is ook eigenlijk best wel een hoop. Dus hoe zachter ik voor mezelf werd en hoe zachter ik voor mezelf werd, hoe makkelijker het voor mij werd om te accepteren dat het even tijd was voor rust. Begrijp je? En dus dat gun ik jou ook van harte. Dan nummer 5. Ik had heel veel last van alles. Nou, heel erg van geluid sowieso. Dus ik weet nog dat mijn dochter echt super fijn buiten op de trampoline aan het springen was. En ze was helemaal blij. Dus alles waar ik normaal gesproken heel erg van zou genieten. Maar ik trok het helemaal niet. Het geluid van die trampoline, dat van die veren die dan in en uit. Ik werd er helemaal gek van. En ik verdroeg het gewoon echt niet meer. Terwijl ik normaal gesproken dus naar kijk op de trampoline en helemaal gelukkig word om gewoon de speelsheid en de vrijheid en het plezier. En als je dan kijkt naar onze maatschappij, even van de trampoline maak ik even een sprongetje naar hoe alles om ons heen maar plinkt en bliept en plonkt en herrie maakt en hoe we non-stop bereikbaar zijn. En eigenlijk in ons huidige bestaan is er zoveel stress. Ik zie dat nu ook bij mijn zoon op de middelbare school. Hoe enorm veel stress daar is. Met toetsen en inleverdata. En moet je hier aan voldoen en moet daar aan voldoen. En je moet dat registreren daar. En dit moet je checken hier. En dan heb je ook nog een app zo. En dan dat moet weer daar. En het moet allemaal aan zoveel dingen voldoen. En ik denk dat we ons niet beseffen hoe enorm intens het leven is geworden de afgelopen, 15, 20 jaar met de komst van, ik denk dat e-mail op zich was nog wel goed te doen. Ik denk eerlijk gezegd met de komst van de iPhone en de iPads. En geloof me, ik ben echt iPhone verslaafd en social media verslaafd en zo. Dus ik ben echt zwaar fan van al die dingen, sowieso van internet. Internet is echt, ik zou echt niet zonder willen. Maar tegelijkertijd besef ik me wel dat we continu aanstaan. En dat ieder bliepje dat je ontvangt en iedere like die je ontvangt op social media of iedere reactie, ieder WhatsAppje, dat vraagt ten eerste vraagt het je aandacht de hele tijd door. Maar ten tweede geven we ook heel veel van die dingen dopamine hits af. En dat is lekker. Ik hou echt van dopamine. Ik ga heel erg goed op dopamine. Maar het is net een beetje als suiker. Na de dopamine hit komt wel de dip. En dat geeft dus weer stress. En dan, als we dan verder kijken naar stress, want stress, dat heeft natuurlijk een hele negatieve een hele negatieve naam en dat is ook logisch. Maar in principe is stress goed bedoeld. Stress kan namelijk in sommige gevallen heel functioneel zijn en heel goed zijn. En als je kijkt naar de oorsprong van stress, dan is die bedoeld. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar dieren, weet je, als er een vogel die zit ergens, die zit te eten en een kat die springt naar die vogel, dan krijgt die vogel natuurlijk een shot adrenaline, want die moet snel kunnen vluchten. Dus die moet snel kunnen opspringen en fladderen en de weg zijn voor die kat. En die kat op zijn beurt, die krijgt ook een adrenaline hit, want die moet die sprong maken om die vogel te proberen te pakken. En dat is eigenlijk hoe stress en angst bedoeld is. En de adrenaline die dan loskomt in je systeem, dat is voor een hele korte spanningsboog. Het is bedoeld dat het net voldoende is om weg te vluchten uit de situatie. En wat je lijf dan doet, is die zorgt ervoor dat er meer zuurstof gaat naar al je ledematen en naar je longen en zo die je nodig hebt om te kunnen vluchten. En daarna, na een paar seconden of na een paar minuten, dan neutraliseert dat weer. En als je bijvoorbeeld naar dieren kijkt, dus een vogel die of een dier wat net heeft gevlucht omdat hij anders gepakt werd, die wordt al heel snel daarna, wordt hij alweer rustig. Die schudt zich bijna altijd uit. Die schudden letterlijk de stress, de spanning van zich af. En die gaan zich weer lekker die veertjes zitten wassen of een beetje lopen grazen. Dat ligt natuurlijk aan wat voor dier het is. Maar die blijven niet hangen in die ellende van wat er net bijna had kunnen gebeuren. En wij mensen doen dat wel. Ja, dus wij hebben echt zoiets van, zo shit. Ja, toen kwam die vogel of toen kwam die kat. En die sprong, die keek naar me. En ik was daar helemaal niet van gediend. En toen sprong die ook nog eens naar me. En hij had me bijna, en er had wat dit kunnen gebeuren, en er had wat dat kunnen gebeuren. En we vertellen dat aan de mensen om ons heen. En 's nachts kunnen we er niet van slapen, van ja, wat nou als die kat me wel had gepakt. En dan gaat het nog maar over een kat en een vogel. Maar wij doen dat dus nu als mensen, ja, met alle dingen die ons dwars zitten en die we niet verwerkt krijgen. En dat komt, leg ik weer even een linkje naar de coaching. En dat is waarom de coaching mij zo enorm geholpen heeft. Dat komt omdat wij niet meer leren hoe we moeten omgaan met dat soort dingen. We leren van alles, maar we leren vooral hoe we lekker binnen het systeem kunnen functioneren. En om in het systeem te kunnen functioneren, moet je behoorlijk mainstream zijn. Want het hele systeem is mainstream. Want anders kan je er niet een heel groot systeem van maken waar miljoenen en miljarden mensen in kunnen meedraaien. Maar uiteindelijk zijn we als mens niet mainstream. Nou, misschien heel veel van ons wel, maar niet wij allemaal. En ik durf eigenlijk wel te wedden dat jij met burn-out, dat je waarschijnlijk niet zo heel mainstream bent, omdat het systeem gewoon niet zo heel lekker bij je past. En dat is waarom je zoveel stress en spanning en wrijving hebt ervaren. Oké, dit was even een rant. Ik ben helemaal vergeten waar ik nu... Het was wel belangrijk wat ik zei. Even kijken, ja. Dus die stress. En ik zal er nog een keer een aparte podcast over opnemen. Want ja, de rol van stress in ons leven is echt buitenproportioneel groot. En daarom zie je dus ook mensen bij bosjes omvallen. En het zijn niet alleen de mensen met burn-out. Het zijn ook heel veel andere ziekteklachten worden ook veroorzaakt door stress. Omdat stress, het is niet alleen maar dat je er chagrijnig en moe van wordt. Stress heeft echt een uitwerking op je lijf. Het doet wat met je organen, met de samenstelling van je bloed. Het put je bijnieren uit, weet je. Je hele hormoonhuishouding gaat daardoor door de war. Het heeft een hele grote uitwerking. Maar daar zal ik een keer een aparte podcast over opnemen. Oké, punt 6. De informatie overload. Ik zelf kon niet zonder informatie. Ik moest gewoon informatie tot mij nemen. Ik luisterde naar podcasts. Ik checkte op social media. Ik wilde heel de tijd nieuwe dingen leren. Ik wilde dingen beter snappen. Meer verdieping. Als ik dan ergens mee zat. Want ja, kijk, ik was natuurlijk heel erg van, nog steeds heel erg van de life coaching. Maar als ik dan ergens tegenaan liep en ik kreeg het niet opgelost, dan kon ik dat niet loslaten. Dan moest ik meer informatie en ik moest het beter snappen. En dan ging ik net zo lang op zoek totdat ik weer iets gevonden had. En daarmee was ik echt op een gegeven moment mijn hoofd zo aan het vol proppen werkelijk met informatie. En dan kwam daarbij nog eens alle social media, alle e-mailtjes en nieuwsbrieven, de WhatsApp en het continu bereikbaar zijn. En ik kon het op een gegeven moment niet meer aan. En het was op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat mijn vriend tegen mij zei van, joh, zou je niet te stoppen met naar die podcastjes te luisteren de hele tijd? Want volgens mij is het niet goed voor je. En toen stortte gewoon mijn wereld een beetje in. En dat klinkt echt heel bizar als ik dat nu vertel. Maar ik weet nog zelfs precies waar ik zat toen hij dat zei. Dat ik echt zoiets had van, nee, maar dat kan je echt niet van me afnemen gewoon. Ik weet gewoon niet wat ik moet zonder, als ik dat niet meer kan doen. Maar ik ben het wel gaan doen. Dus toen ben ik, heb ik eigenlijk echt maandenlang, ben ik dat niet meer gaan doen. Heb ik echt een stop voor mezelf ingelast. Dus ik luisterde nog wel naar sommige podcastjes, maar dat waren alleen maar podcastjes waardoor ik in slaap viel. Of luisterboeken bijvoorbeeld. Maar het waren even geen dingen meer waar ik nieuwe dingen van leerde, waar ik me door kon ontwikkelen. Het was alleen nog maar ontspanning. Dus dat is misschien voor jou ook wel interessant om naar te kijken van hoeveel informatie neem je tot je? En wat doet het met jou? En waarom doe je dit? En wat gebeurt er als je ermee stopt? En wat zou het je opleveren als je, ja, eigenlijk even op misschien een maand lang of 2 maanden lang op een soort van informatiedetox zou gaan. Want dan komt je brein pas echt tot rust. En dat zeg ik nu terwijl ik zelf een podcast opneem. Maar toch is het een interessante voor jou om naar te kijken. Nou, punt 7. Ik bleef me echt enorm zorgen maken over mijn toekomst. Dus je hoort dan, heb je een burn-out en dan krijg je te horen van, ja, ga maar naar huis en ja, ga maar ontspannen of zo. Ga maar niks doen. En ten eerste had ik zoiets van, ja, niks doen. Ik ben gewoon single moeder met 2 kinderen en ik heb een huishouden te runnen. Dus het is niet echt zo dat ik alleen maar niks kan doen. Dus sowieso daar de balans in vinden, daarin voelde ik me heel erg onbegrepen. Maar overigens lukte het me verder wel goed, omdat ik het heel fijn vond om met mijn kids te zijn. Die waren op dat moment ook al flink zelfstandig. Dus ja, die hoefde ik niet de hele tijd te entertainen. En met eten bezig zijn vond ik prettig. En ik vond het na school het ook gewoon gezellig om met hen samen te zijn. Dus in die zin was dat niet zo'n probleem. Ik vond bijvoorbeeld de was doen wel heel zwaar. En dat ik daar niet meer echt, dat ik daar maar in bleef achterlopen. Maar waar ik me echt heel erg zorgen over maakte, gewoon continu, echt iedere dag, heel de dag door, dat was mijn toekomst. Dus ik had echt zoiets van, ja, de toekomst, mijn financiële situatie eigenlijk. Uiteindelijk maakte ik me zorgen om mijn financiële situatie. Want op het moment dat ik die burn-out kreeg, toen verdiende ik eigenlijk al niet helemaal genoeg. Nou, dan word je natuurlijk ziek gemeld en dan kreeg ik nog 70% van mijn inkomen. Nou ja, 100% van mijn inkomen was al net niet genoeg. Dus 70% was al helemaal niet genoeg. En dus ik ging maar daar, ja, ik kwam echt in een onwijze stress terecht door die financiële situatie. En dat was zo uitzichtloos voor mij. En als ik er nu op terugkijk, is het zo zonde hoe gigantisch ik me daar zorgen over heb gemaakt. Omdat ik nu uiteindelijk een paar jaar verder ben en ik heb het gewoon gered. Ja, dus dat is echt allemaal helemaal voor niks geweest. Het is gewoon goed gekomen. En uiteindelijk wonen we toch in een land met een heel mooi opvangsysteem. En misschien is het dan even niet goed genoeg. Of is het niet helemaal genoeg. Maar je komt echt niet zomaar op straat terecht in Nederland. En dit was voor mij zo hardnekkig. En dat komt zelfs af en toe ook nog terug. Dus dat ik me dan opeens onwijs zorgen maak over mijn toekomst. Dat is denk ik echt mijn grootste zwakke plek. Nou, wat ik jou nu zou aanraden, als je hierin iets herkent, en dan hoeft het niet te gaan over jouw toekomst of zo, maar als er iets is wat echt, waar jij je zo hardnekkig zorgen om maakt en wat de hele tijd met terug blijft komen. En ik lag er echt wakker van. Hè. Ik moest er van zweten 's nachts en ik kon er niet, ja, kon er dus niet van slapen. En ik raakte er echt van in paniek. Nou, als jij ook dat soort dingen hebt, dan raad ik jou nu aan van schrijf op wat jouw allergrootste zorgen en angsten zijn. En ga dit bespreekbaar maken. Dus sowieso, als je al in therapie zit, of zodra je dadelijk in therapie zit, ga het met je therapeut bespreken, want dat is gewoon heel erg prettig. Maar als het nog niet zover is, bespreek het dan ofwel met je ouders, of nou, met je partner, met je beste vriendin. Maar met mensen die goed kunnen luisteren naar waar je mee zit. Maar ook mensen die jou een ander perspectief kunnen bieden. Dus je hebt, ja, het is wel fijn als iemand zegt van, oh jeetje, wat erg. Maar dat versterkt eigenlijk alleen maar jouw paniek en angst. Dus het is vooral fijn als het iemand is die lekker stevig in zijn schoenen staat. En die kan zeggen van, joh, hey, ik snap je angst. Maar kijk, iemand die jou een ander perspectief kan bieden. Dat is eigenlijk het fijnste als je daarmee kan praten. Zodat je kan zien van, oké, weet je, ik ervaar het nu zo. Diegene, die ziet het zo. En daar kan alvast verlichting in zitten. Het is in ieder geval belangrijk dat je het uit. Zodat het niet alleen maar binnen in jou blijft. Want dat delen zorgt echt voor meer perspectief en opluchting. En ook, het geeft je ook verbinding. En verbinden in de dingen waar je allergrootste angsten zitten, dat is heel erg moeilijk, maar uiteindelijk ook heel erg prettig als je dat lukt. Nou, wat ik al zei, neem het sowieso mee in je therapie of in een coaching sessie. Misschien laat je je wel coachen, neem het dan mee in je coaching sessies, want in die dingen waar we de grootste angsten over hebben, die we het allermoeilijkst vinden om los te laten, en dit kan ik dan nu even als coach zeggen, daar zit heel belangrijke informatie in. Dus daar zitten waarschijnlijk wat traumaatjes in of dingen die je niet verwerkt hebt. Daar zit gewoon heel belangrijke informatie in om doorheen te werken. En er is absoluut doorheen te werken. Nummer 8. Wel routine of geen routine? Onderzoek wat fijn is voor jou. Ik ben een hele vrije vogel. Ik hou niet van schema's. Ik hou niet van plannen. Ik trek dat allemaal totaal niet. Maar routine, dat is dus voor mij wel heel erg fijn. En zelfs toen ik heel erg diep in die burn-out zat, was die routine voor mij, dat was alles voor mij. Dat was zo prettig. Dus ik vond het bijvoorbeeld heel erg fijn om vroeg wakker te worden. Dan werd ik eerder wakker dan mijn kids. En dan deed ik een korte meditatie. En dan ging ik mijn selderijsap maken. Nou ja, dat was dan een hele toestand. Dan moest ik die selderij schoonmaken en in stukjes snijden. En dan juicen en dan, nou ja, dan moest je dat drinken en dan mocht je een half uur lang niks anders drinken. En nou, dan werden mijn kids wakker, ging ik voorbereiden op school, wegbrengen, mijn jongste dan. En dan kwam ik weer thuis en dan was de tijd dat mijn dochter dan nog op school was, dat was gewoon de vrije tijd voor mij. En dan ging ik waarschijnlijk weer mediteren en lezen over voeding of bezig met de coaching. Nou, altijd extra slapen, met de hond naar buiten, waarschijnlijk nog een slaapje doen. En dan was het alweer tijd om mijn dochter uit school te halen. En nou ja, dan vond ik het dus 's middags heel gezellig om gewoon met mijn kids samen te zijn. En ik ging altijd heel erg vroeg naar bed. Ik ging niet per se vroeg slapen, maar ik ging wel gewoon met mijn jongste mee in dezelfde tijd naar bed eigenlijk. Dus daar heb ik heel veel aan gehad in die routine. En eigenlijk in grote lijnen heb ik die routine nog steeds, dan behalve dat ik nou overdag niet meer slaap. En ik mediteer veel minder, dus nu zitten meer sporten in en weer werken natuurlijk. Maar in grote lijnen is die nog hetzelfde. Nou, nummer 9. Ik ervaarde heel erg veel druk van de arbo-arts en de werkgever. En moet ik gelijk bijzeggen, mijn werkgever was echt geweldig. Waren super begripvol, gaf mij alle ruimte. Dus het lag echt totaal niet aan mijn werkgever dat ik daardoor druk ervaarde. Maar uiteindelijk, natuurlijk de vragen die de werkgever uiteindelijk toch ook stelt, en de arbo-arts ook stelt, is van ja, hoe lang gaat het nou nog duren? En iedere keer dat je een afspraak hebt met de arbo-arts, dan zegt hij ook van nou, we zitten nu in week zoveel. En we spreken om zoveel weken weer af. En dan zit je op week zoveel. Ja, we moeten nu wel een rapport dat en dat doen. Want het is nou onderhand week zoveel. En ik vond dat zo ingewikkeld. En het duurde bij mij gewoon ook allemaal heel erg lang. En ik voelde zeker in het begin, het duurde gewoon lang. Dus ik kon iedere keer niet heel veel anders zeggen dan dat ik er gewoon nog niet was. En daar voelde ik me zo schuldig over. Ik voelde me er zo rot over en zoveel schaamte ook. En dan zat ik weer met mijn werkgever en het was zo'n toffe vent. En hij was nog maar net eigenlijk mijn manager geworden. En toen werd ik al heel erg snel ziek. En ik had eigenlijk altijd behoefte gehad aan zo'n toffe manager. En nou was hij er, nou was ik ziek, weet je wel. Dat was echt, dat vond ik echt heel ingewikkeld. En ik wist ook gewoon niet wat ik moest zeggen, weet je wel. Van, ja, nee, het gaat niet goed. En je wil ook niet altijd hetzelfde blijven zeggen. Maar ja, ik had niks anders te zeggen. Ik vond dat heel ingewikkeld. Vooral ook omdat ik, ja, normaal gesproken, wie ik eigenlijk was, was dat ik me altijd best wel, ja, ik voelde me normaal gesproken heel erg sterk en stoer en bekwaam en creatief en enthousiast en gezellig en vrolijk en professioneel en nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar nu voelde ik me gewoon zwak en triest. Ja, gewoon zwak. Ik zat echt een soort van gebroken vogeltje. Ja, dan moet je natuurlijk om de zoveel tijd moet je dan langs bij je werkgever. Ja, dan zat ik daar, weet je wel. In het begin wilde ik ook niet eens op kantoor afspreken, omdat ik kon het gewoon niet aan om mijn collega's onder ogen te komen. Terwijl die collega's, die hadden niks dan liefde en begrip. Maar ik kon het gewoon niet. Ik had zoveel, ja, ik voelde me zo schuldig en zoveel schaamte. En als ik daar nu over terugdenk, dan vind ik dat zo zonde. Omdat, ja, uiteindelijk komt het gewoon goed. Maar dat wist ik toen natuurlijk helemaal niet. Dus het is gewoon, het is echt maar een periode. Het is een periode dat je je zo voelt. En het gaat over en het wordt beter. En voordat je het weet, heb je er opeens weer zin in. Weet je wel, en dat bouwt dan langzaam op. Maar voordat je het weet, kan je er wel weer enthousiast bij lopen en bij zitten. En wel een betere boodschap melden. En ja, we hebben echt een goed systeem in Nederland daarvoor. En ja, en dat met die Arbo is ook gewoon lastig. Maar ook zij hebben me uiteindelijk wel goed geholpen. Dus ik heb me zo enorm veel druk gemaakt over dingen wat niet nodig is geweest achteraf gezien. En ik hoop voor jou dat als je dit nu hoort van mij, dat het jou helpt om je er niet zo druk over te maken. Zo van ja, het is gewoon nu wat het is. En er komt vanzelf een moment dat je weer meer energie hebt. Dat je weer kan gaan opbouwen. En dat je misschien ook wel weer een terugvalletje hebt. En het is gewoon wat het is. En tot die tijd is het gewoon nog even kak. Ja, het is niet anders. Nummer 10, de laatste. Ik had best wel veel last van paniekaanvallen. En ik was heel vergeetachtig. Ik wist op een gegeven moment zat ik in gesprek met mijn beste vriendin. Die al 100 jaar lang, nou niet 100 jaar, die echt al een hele tijd een vaste relatie heeft. En we waren aan het kletsen. En ik kon gewoon niet meer op de naam van haar vriend komen. En daar klapte ik helemaal van dicht. Dat vond ik zo heftig, dat vond ik zo raar. Nou ja, en ik voelde me heel kwetsbaar. Op heel veel momenten en dus veel paniekaanvallen. Ik moet ook zeggen dat ik sinds eigenlijk die burn-out ook nooit meer naar de bioscoop bijvoorbeeld ben geweest. Ik ben nog 1 keer met mijn zoon naar het theater geweest en naar een dansvoorstelling van mijn dochter. En nou moet ik zeggen dat ik altijd dus, nou niet altijd, maar de laatste jaren. Want kijk, zo'n burn-out die krijg je niet zomaar uit het niets. Die bouwt natuurlijk al jaren op. En achteraf gezien had ik die paniekaanvallen al veel langer. Alleen wist ik niet dat het paniekaanvallen waren. Want ik dacht dat het een soort van bijwerking was van mijn migraines. Want nou, ik weet niet of dat je dat weet, maar met migraines heb je vaak veel last van misselijkheid. En ik had de laatste jaren heel veel last van misselijkheid. Ik hoefde nooit over te geven, maar ik kon wel op de meest onmogelijke momenten super misselijk worden. En dat waren altijd op kwetsbare momenten. Bijvoorbeeld, ja, ik werkte dan in een heel hoog gebouw in Rotterdam. Dus dan moest je allemaal met de lift. En soms stond je dan echt lang in de lift. Of dan had ik bijvoorbeeld een belangrijke zakenafspraak. En dan werd ik super misselijk, maar echt zo misselijk. Of dan moest ik een presentatie houden bijvoorbeeld, had ik het ook. Maar dan echt zo misselijk dat ik dacht dat ik moest gaan overgeven. Dat ik echt helemaal stond te zweten en dat ik echt stond te scannen van oké, waar is nou de dichtstbijzijnde prullenbak? Waar is de wc? Haal ik dat? Weet je wat? Wanneer moet ik nou stoppen en weglopen? En echt verschrikkelijk. Ik had ook de hele tijd gewoon een zakje bij me. Die zat in mijn notitieblokje. Dus ik ging nergens heen zonder notitieblokje. Maar ik had het notitieblokje helemaal niet nodig. Het ging erover dat in dat notitieblokje er zat een zakje. En ik heb het nooit hoeven te gebruiken. Ik heb nooit overgegeven. Maar ik ben ontelbaar vaak wel zo verschrikkelijk misselijk geweest dat ik echt dacht dat ik ieder moment over mijn nek zou kunnen gaan. Ik had dat ook in de auto. Ik had het als ik uit eten ging met mensen. Ik kon dan gewoon helemaal in paniek raken. En dat is nog steeds niet helemaal over. overgrens. Dus daar moet ik ook wel eerlijk over zijn. Dat het gaat al wel een heel stuk beter. Maar sommige gevoeligheden, ja, die heb ik nog steeds. Dus naar een heel gezellig, maar druk restaurant gaan, daar doe je mij op dit moment niet echt een plezier mee. Behalve als ik buiten kan zitten. Dan gaat het al een heel stuk beter. Maar bijvoorbeeld, naar de bioscoop gaan, ik moet er niet aan denken. En ik had dan met mijn zoon meegenomen naar stand-up comedy in het oude Luxor. En ongeveer een jaar geleden. En dat overviel me enorm. Zit je opeens tussen 1000, weet ik veel hoeveel mensen. En het was helemaal vol. Alles was helemaal uitverkocht. En van die kleine stoeltjes, hele steile trappen. Ja, dan zit ik toch echt te scannen van, oké, hoe kan ik hier het snelste uit? Kan ik niet toevallig ergens gaan staan? Ik zou dan het liefst op de trap achter bij de deur gaan staan. Weet je wel, dat ja, niemand me ziet en dat ik weg kan wanneer ik wil. En ja, dat heb ik dus met presentaties en met dingen ook. En dat is nu, wordt dat steeds minder. Maar ik heb dat heel erg gehad. Maar bijvoorbeeld ook met boodschappen halen. Ik heb tijden gehad. Dan had ik mijn mandje ergens in de Albert Heijn gezet. Omdat ik naar buiten moest. Omdat ik zo misselijk was. Dat ik gewoon niet dacht dat ik nog boodschappen kon halen. Dus dan moest ik eerst buiten weer wachten tot de misselijkheid voorbij was. En dan ging ik weer naar binnen op zoek naar mijn mandje. En dan kon ik weer verder. Echt verschrikkelijk was dat. Heel vervelend. En ik durfde dat ook met helemaal niemand te delen. Dus ik heb het op een gegeven moment wel op mijn werk tegen 1 of 2 mensen gezegd. Had ik ze dat tasje ook laten zien. En tegen mijn vriend heb ik het pas veel later verteld. Want ik weet dat ik toen nog maar net met hem had. Toen had ik het wel zoals we dan samen in de auto zaten. En dan durfde ik het ook niet te zeggen. Dat ik ook echt dacht van jezus, ik zou me echt helemaal kapot schamen als ik nu zou moeten overgeven of zo. Maar op een gegeven moment ben ik het wel iets meer gaan vertellen tegen mensen. En ik kon soms ook heel bang zijn dat ik zou flauwvallen. Terwijl ik ben nog helemaal nooit van mijn leven flauw gevallen. Maar toch was ik daar heel erg bang voor. En wat ik dan nu doe, overigens heb ik dat nu niet meer. Maar wat ik ben gaan doen, waardoor het me heeft geholpen, is dat ik dan om me heen ging kijken van, hé, maar kijk, er zijn allemaal mensen. Die kunnen je helpen. Het is oké. En als ik dan ergens anders op straat zag of op tv zag of iets dat er iets met iemand gebeurde en hoe dan andere mensen te hulp schoten en hoe ik van mezelf wist hoe ik iemand anders zou gaan helpen, dat heeft op een gegeven moment wel voor gezorgd dat ik er minder last van kreeg. Maar dat is ook echt iets wat kan horen bij burn-out. Het systeem is zo overprikkeld. Dat was een nies van de hond. Ja, gezondheid. En nog een keer. Het systeem is zo overprikkeld dat het gewoon echt, ja, het kan het echt niet meer aan. Het is echt letterlijk overspannen. Nou goed, dat was punt 10. Even samenvattend, want het is best een lang verhaal geworden. Alles wat voorheen vanzelfsprekend was, dat is dat nu niet meer. En wat ik je aanraad vanuit mijn ervaring met die burn-out, maar zeker ook als coach zijnde, is probeer eens een nieuwsgierige pet op te gaan zetten. En ga alles onderzoeken. En ga vooral heel erg letten op je lichaam. Want uiteindelijk zitten een hoop signalen zitten in je lichaam. Alleen weten wij niet meer. We hebben ook niet meer geleerd hoe dat werkt. We hebben zo geleerd om alles vanuit ons hoofd te beredeneren. Maar de echte wijsheid uiteindelijk, die zit in je lijf. Alleen, ja, wat ik zeg, we zijn dat verleerd. Je kan dus opmerken op een gegeven moment van, hé, ik voel me nou helemaal niet fijn. En dan kan je gaan afvragen van, hé, waardoor komt dat? Wat heb ik net gedaan? Wat heb ik net bekeken? Wat heb ik net gedacht? Wat heb ik net geluisterd? Dus ga bewust worden. Ga nieuwsgierig worden. En ga dan af op de gevoelens die je hebt. Want die voel je waarschijnlijk het sterkste. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn van, hé, ik voel me opeens heel erg fijn of positief of licht of geïnspireerd. En dat je voelt van, oh, hier wil ik meer van. En ga dan kijken van, hé, hoe komt dat dan? En als je zoiets gevonden hebt, en het is ook echt iets positiefs en niet alleen maar een dopamine hint, dus als het goed voor je is op de langere termijn, doe daar dan meer van. Dus vraag jezelf af van, voegt het toe aan mijn welzijn? Is het duurzaam, zeg maar? Hè? Want een dopamine hint voelt ook heel erg lekker, maar die is maar heel kort lekker, net als een enorme suiker rush. Dus dat is een belangrijke. Dus is het alleen maar op de korte termijn lekker voor je, zoals een dopamine hit, dan is het waarschijnlijk niet duurzaam. Is het niet op de wat langere termijn goed voor je. Maar als je merkt van, nee, ik denk dat dit echt opbouwend is, hier heb ik echt iets aan, want hier voel ik me eigenlijk de hele dag door lekker door. Ja, doe daar dan meer van. Ja, natuurlijk met als enige disclaimer, als het drugs of drank zou zijn of zo. Maar dat is het. Maar dat snap je, neem ik aan wel, toch? Dat je niet 's ochtends volgiet met drank en dan denkt van, god, dit voelt echt onwijs lekker, want dan ben ik heel de dag, ben ik gewoon helemaal verdoofd. Dat is natuurlijk helemaal niet waar ik het over heb, maar ik ga er een beetje vanuit dat je dat wel snapt. Als je daar wel problemen mee hebt, dan moet je even je huisarts bellen, want dat is wel belangrijk. Want we willen natuurlijk niet dat jij vanuit dit in een verslaving zakt. Dus dat is nog even een belangrijke noot. Oké, dus ga onderzoeken welke uitwerking iets op je heeft, op de langere termijn dus. Nou, voor mij was de coachopleiding, ondanks dat het een hele opleiding was, hele certificering, voor mij was dat 100% fijn en opbouwend. Maar voor iemand anders zou dat misschien veel te stressvol zijn geweest. Die had er misschien echt totaal niet over na willen denken, überhaupt. Die kan zich dat niet indenken, dat ik midden in mijn burn-out even een coachopleiding ben gaan doen. Maar er is dus geen regel voor, snap je? Het verschilt per persoon. Je lijf laat jou weten of dat iets goed voor jou is of niet. Als iets goed voor je is, als iets fijn voor je is, dan voel je dat terwijl je ermee bezig bent of terwijl je erover nadenkt. Want je lichaam geeft signalen af. Ik zal ook hier nog een aparte podcast over gaan maken, maar ik leg het je nu alvast kort uit. Als iets goed voor je is, dan voelt het fijn van binnen. Dan voelt het alsof het lekker stroomt, of alsof er iets open gaat, of iets zacht, zeg maar. En als iets niet goed voor je is, dan voel je een verkramping van binnen. Waar je die verkramping voelt, dat verschilt per persoon. Ik voel het bijvoorbeeld in mijn keel, maar heel veel mensen voelen het in hun buik. En dit is ook dat stukje waar bijvoorbeeld de gut feeling of het buikgevoel, dat komt daar vandaan. Je lichaam, die geeft het je aan. En met burn-out wil je juist weer leren om uit je hoofd te gaan en terug in je lijf te komen. Zodat je echt weer gaat voelen wat voor jou wel en niet werkt. En zodat je weer in contact komt met je instinct en je voorgevoel. En opnieuw gaat leren vertrouwen op je innerlijke kompas. Nou, dat innerlijke kompas, dat staat nu waarschijnlijk niet helemaal goed afgesteld. Maar dat ga je opnieuw weer leren fine-tunen en dan gaat het helemaal goed komen. Maar daar heb je wel tijd voor nodig. En dan moet je eerst een hoop dingen afleren. Je moet deconditionen eigenlijk, deconditioneren. En dan kan je opnieuw gaan leren voelen wat voor jou wel en niet goed is. Als jij voelt dat je daar nu al aan toe bent, dan kan ik je daarbij helpen. In mijn gratis e-book ga ik je heel uitgebreid op in. En ik neem je mee door alle verschillende stappen. Je downloadt hem gratis en de link staat in de show notes. Ik kan je ook 1-op-1 begeleiden als je daar behoefte aan hebt. Wat we dan kunnen doen is dat we een gratis introductiegesprek inplannen. Dan kunnen we onderzoeken of dat we goed bij elkaar matchen, wat jij graag zou willen en wat ik te bieden heb. En die link die zet ik ook voor je in de show notes. Nou, dan was dat hem weer voor vandaag. Best wel lang, langer dan ik eigenlijk had bedoeld. Ik hoop dat je het een fijne podcast vond. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Als dat zo is, zou je dan alsjeblieft een review willen achterlaten? Want daar help je mij weer mee. En dan kan ik weer nieuwe mensen bereiken. En als jij iemand kent die op dit moment ook struggelt met een burn-out, dan zou het misschien ook heel fijn zijn voor mij en die andere persoon als je deze podcast zou delen. Nou, bedankt. Ik wens je weer heel veel rust en wijsheid. En dan hoop ik jou snel weer de volgende keer te zien via de podcast waarbij ik je niet zie, maar dus toch tot de volgende keer.